We hebben een boek liggen op tafel. Ik durf het bijna niet tussen de knolseldersoep liggen. Het is mooi, zo he? Mooi. Red Utopia heet het, van Jan Banning, fotograaf. Die je misschien nog kent van Bureaucratics. Daar ben je ook ooit over komen vertellen. Hè, Jan? Ja. Je, alle ambtenaren ter wereld afgereisd. Mm-hmm. En gewoon gevraagd, ga eens aan je bureau zitten en daar foto's van gemaakt. Prachtig boek. Dit ook. Maar nu met oude communisten. Mm-hmm. Het is 100 jaar geleden, de communistische revolutie. Je bent gaan kijken waar er nog communisten zitten. Dat is niet... Er zijn hoeveel communistische landen zijn er nog die in naam...
Er zijn vijf formeel communistische landen.
Ja,
zijn... China, Vietnam, Laos, Noord-Korea en Cuba.
Ja. En daar ben je niet naartoe.
Daar ben ik niet
naartoe. Dat zou het evident zijn.
Nou, weet je, er is een aantal redenen voor. De eerste is natuurlijk dat je... Ik denk dat de kans dat je in Noord-Korea een beetje vrijelijk kunt werken niet zo heel erg groot is.
Ja, dat is waar.
Om eens wat te noemen.
Ja.
En ik ben voor Bureaucratics naar China geweest. Daar voel je toch ook een beetje een koe die aan een ring door zijn neus zo wordt voortgetrokken.
Dit mag je wel zien, dit mag je niet zien.
Ja, en daar heb ik toen een beetje aan kunnen ontkomen. Maar zo gaat het toch. Maar eigenlijk belangrijker nog was voor mij... dat ik China toch niet als een communistisch land beschouw. Als je naar de economie kijkt, het economische model... dat heeft toch volgens mij weinig met het communisme te maken. En voor Vietnam, wat ik ken uit de jaren eind 80 en 90... ja, daar vond ik dat toch ook gelden.
Ja, dus je dacht, ik ga gewoon naar andere landen.
Nou, ik vond het interessant om naar plekken te gaan... waar mensen lid van die communistische partij worden... uit overtuiging en niet als onderdeel van een carrièreplanning.
Ah, ja, ja.
Ah, want je bent ook naar Rusland geweest.
Ja.
He, daar kan je niet omheen. Niet echt een vrij land ook. We hadden het er net over met Pieter Stokmans. Je bent er ook geweest, hè, Pieter. Mm-hmm. Voor Mo Magazine om te gaan kijken, 100 jaar later, hoe zit het met Russie. Zijn er nog veel communisten, to court? Mensen die zich communistisch noemen in Rusland.
Ja. Jazeker, ja. Het is de tweede partij van het land. He, waar zitten ze op in de laatste verkiezingen? Procent of 12, 13, zoiets dergelijks. Erg ingepast in het systeem. En ik herken eigenlijk veel van wat Pieter net over Rusland in het algemeen zei. In die gesprekken. Hè. Ik ben op een stuk of 50 communistische partijkantoren geweest in het westen van het land. Zo'n 5000 kilometer rondgereden vanuit Sint-Petersburg. Vlak langs Moskou, Koersk en dan weer omhoog naar Sint-Petersburg. En nou ja, Stalin ging het net over.
Pieter zei net dat Stalin aan een remonte bezig is, zeg maar. Dat hij toch terug populair is. Je mag dat zeggen dat je van Stalin... Je merkt het ook aan de foto's, hè?
Ja.
In die kantoren, daar hangen foto's van Stalin.
Nou moet je natuurlijk, hè, je ziet hier ook nog behoorlijk veel Lenin. Maar hallo, dit is natuurlijk wel de communistische partij.
Ja.
En ja, je ziet ook een beetje die maffe tragiek. Je komt die kleine stadjes in en dan staat er een geweldig groot gebouw... met nog steeds hamer en sikkel erop. Dat was natuurlijk ooit het communistische bestuurslokaal en partijlokaal, et cetera. Maar inmiddels is de partij verhuisd naar een of ander beetje lullig opkamertje daar ergens achterin. En probeert vertwijfeld al die oude trofeeën te vergaren.
Ja, het ziet er kamertjes altijd een beetje krakkemikkig uit. Zo. Ja, een soort veredeld duivenlokaal met veel rood.
Ja, ook ze zijn natuurlijk een beetje een lage bal geraakt.
Ook en leeg. Er zijn heel veel lege bureaus die hier fotograferen.
Ja, maar dat wisselt dus. Kijk, sommigen zijn erin geslaagd om al die oude paraphernalia te verzamelen. Dus je ziet soms ook van die hele kleine kamertjes met een krankzinnig grote Lenin-schilderij.
Ja.
Wat eigenlijk nauwelijks erin past. Dat hing ooit natuurlijk in dat prachtige, in de trots van het stadje. En nu hangt dat in dat opkamertje. Ja,
dat valt me effectief wel op bij die communisten. Het is vaak een personencultus. Hè? Het is Lenin, het is Stalin, het is Mao.
Ja.
Marx en Engels, kom je het hele boek door.
Ja.
Ik denk niet dat er één foto van één lokaal in staat waar niet een persoonlijk portret van één figuur staat.
Nee, dat is waar. Maar je ziet natuurlijk... verschillen tussen de verschillende landen. Maar misschien toch aardig om nog even op Rusland in te gaan. Eerder roerden jullie aan, hoe kijken die communisten nou naar die Stalin?
Even tussendoor, kom pak eens pagina 89. Ik ga iets vragen straks over pagina 89.
Oké.
Ja, Jan, zeg maar.
Hoe kijken die communisten nou tegen die Stalin aan? Deels wat ik net zei, de held van de oorlog, degene die het gewonnen heeft. Maar wij brachten daar natuurlijk, wij, mijn tolk en ik, brachten daar tegen in... er waren toch zo wat kleine problemen. De gulag, al die executies.
30 miljoen doden aan het eind van de rit.
Nou, het antwoord was gewoonlijk... dat is allemaal wel erg overdreven. B, ja, er is in elk land wel eens wat. En C was min of meer, ja, goh, eigenlijk een variant op B.
Of ontkennen en, of onder de mat vegen.
Ja,
of,
ja. En wat was voor hun Stalin ook, en eigenlijk Stalin en, ja, een beetje zijn navolgers. Stalin was eigenlijk het in de ogen van deze mensen, die natuurlijk Stalin pas in zijn late jaren hebben meegemaakt. Hè? Mm-hmm. Er zijn natuurlijk nauwelijks mensen bij die, zeg maar, al als bewuste pubers of volwassenen of zo, die Stalin van de jaren 30, waar jij, Pieter, net aan refereerde, van hebben meegemaakt.
Massagraven, van de grote zuiveringen.
Ja, precies. Ja. En voor hun was dat stabiliteit. Toen kon je een opleiding volgen, daar hoefde je niet voor te betalen. Als je ziek was, kon je naar het ziekenhuis, daar hoefde je niet voor te betalen. Was niet helemaal waar, je moest af en toe een doos bonbons geven of zo. Maar dat is klein grut natuurlijk. Ja. En nu zie je die mensen zitten in verpauperde stadjes, met een pensioen wat geen klap meer waard is. Over wegen die eigenlijk bijna te beroerd zijn om heen te rijden. In door betonrot, ja. Aan rafels rakende gebouwen.
Je zou voor minder
en de kinderen zijn weg.
Communisme beginnen terug te verlangen.
Ja, ik snap het. Kijk, ik word natuurlijk gek als ik die mensen zo op Stalin hoor reageren. Maar waar Pieter ook al aan refereerde natuurlijk. Die voor hun zijn de grote boeven inderdaad Gorbatsjov en Yeltsin. Die Gorbatsjov, of hij was eigenlijk van kind af aan al door en door rot. En alleen maar uit op het ondermijnen van Rusland. Of het was, zijn vrouw. Die omgekocht is door de CIA. Want die was gek op edelstenen. En die werd dan door de
CIA toegespeeld. Wat is waar bij die communisten? Er hangt nergens een portret van Gorbatsjov of Yeltsin.
Nee, dat is echt... dat zijn de vampiers, dat is gespuis. En het is niet helemaal onbegrijpelijk. Hè? In onze ogen waren dat natuurlijk een soort bevrijders van die gruwel. Maar deze stakkers hebben natuurlijk een ongelooflijk beroerde tijd gehad en zijn overgeleverd aan dat brute neoliberalisme wat daarvoor in de plaats gekomen is.
Ja, en wat vaak tot armoede heeft geleid.
Tot totale mensen armoede, ja.
En dan krijg je dat soort nostalgie,
ja.
Hè?
Ja.
Goed, Koen, heb je de pagina klaar liggen?
Ja.
Wie is dat volgens jou?
Ik zie een foto
die op de foto ziet.
Van een jonge man met een rode sjaal die vaag op Lenin lijkt.
Ja, maar
jonge
ook heel erg op Leonardo DiCaprio. Vindt.
Ah ja!
Ja, toch?
Ja, ik zat in een andere context.
Ja, het is waar.
Ja, het is hem, hè?
Het is
DiCaprio.
Jan, is het hem?
Die acteert.
Nee, volgens mij is hij het niet. Maar ik ben niet zo thuis in dit soort films. Ik weet alleen wel dat het een hoofdpersoon is uit een film die je telkens weer ziet opduiken in die kantoortjes.
Dit is een bordkarton. Het is een display, hè? Reclame voor een film.
Het is de vaste Russische acteur die telkens Lenin moet spelen.
Ja, dat was mijn interpretatie ook.
Het zou kunnen.
En het grappige is natuurlijk dat brengt ons eigenlijk naar die internationale vergelijking. Als je nou bijvoorbeeld naar Italië kijkt, die snappen dat je misschien met Che Guevara beter jongeren aanspreekt dan met al die oude mannen. Dit is natuurlijk wel listig, want wat zien we hier? Lenin, maar niet de kaalhoofdige Lenin zoals we hem meestal zien, maar een soort verjongde versie.
Ja, ja, ja.
Een soort poging om. Want dat is hun probleem.
Een petje opgezet, zodat die kale kop weg is ook.
Ja, maar die man is natuurlijk zo jong, die heeft misschien helemaal niet deze kale kop.
Nee, waarschijnlijk niet. Ja.
Maar dat is een beetje het denk ik, het antwoord daarop. We willen die jongeren aanspreken.
Ja.
En dat gaat allemaal nogal klungelig.
Pas op, je bent naar Italië geweest ook. Mm-hmm. Daar zitten een hoop jongeren ook bij die oude communisten samenhokken die dan in.
Nou, dat vond ik dus een heel interessant verschil. Ja. Je zou kunnen zeggen, Rusland was het ene extreem.
Dat zijn de oude
grotendeels ouderen, zeer alleen op Rusland gefocust. Geen flauw benul van wat er daar buiten gebeurt. En eigenlijk ook geen belangstelling. Ervoor. Terwijl de Italianen die beginnen over Griekenland en het onrecht dat daar wordt aangedaan en Tsipras en de Palestijnen enzovoort. Veel internationale.
Ja.
Veel meer jongeren inderdaad, maar dus ook van een ander slag. Je treft dan milieuactivisten, feministes en dergelijke die bij deze partij belanden die volgens mij, we hebben het nu even niet over de hele kleine splinterpartijtjes, maar over zeg maar de hoofdstroom, hè, de zogenaamde heropgerichte communistische partij, de Rifondazione. En dat is voor hun een soort vrijzinnig toevluchtsoord in de politiek. En grappig genoeg, wederom, dat is mijn interpretatie, sluit dat natuurlijk goed aan bij het karakter van de Italiaanse communistische partij uit de jaren 70 en 80. Hun ideoloog was Gramsci, Antonio Gramsci, die veel meer aandacht had voor cultuur. En veel minder die strenge scheiding had van de economie als basis van alles.
Na de val van de muur hebben ze ook het marxisme afgezworen.
Ja. Ja, maar goed, deze partij natuurlijk niet. Dit is de heropgerichte. Dit zijn de restanten eigenlijk die nog steeds in dat communisme geloven.
Dit zijn dan de echte orthodoxe communisten ook die gefotografeerd zijn.
Ja, maar zo bar orthodox als bijvoorbeeld die Russen. Of de Portugezen, zijn ze niet. Je zag natuurlijk in Italië, ook al in die hoogtijdagen van die communistische partij, toen ze 35% haalden, in de jaren 70, dat er heel veel schrijvers, filmmakers, kunstenaars lid van die partij waren.
Ja, breed denkend.
Ze waren de uitvinders van het eurocommunisme. Dus dat is een totaal andere sfeer die je eigenlijk nog steeds een beetje terugziet. Ja. Althans, zo zie ik dat.
Je zei het al, in Portugal, daar ben je ook geweest. Mm-hmm. Daar was je nauwelijks welkom, als ik het goed begrepen
heb. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik ben met Portugal begonnen.
Wat heb je daar verkeerd gedaan?
Dat weet ik tot op de dag van heden niet, maar ik heb wel een heel sterk vermoeden.
He, want in de begeleidende teksten zeg je, ik heb daar een paar foto's gemaakt, ik heb die laten zien en ik moest niet meer terugkomen.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk het dilemma. Ja. Kijk, omdat dat mijn eerste hoofdstuk was. Het was een soort proefhoofdstuk, dus ik ben daar kort heen gegaan.
Ja.
En ja, je fotografeert mensen en die, ja, logisch, die vragen natuurlijk of je die foto kunt opsturen. En ik dacht al, ja. Kijk, als je zelfbeeld is, massademonstraties, wapperende rode vlaggen en eigenlijk allemaal helden op weg naar een fantastische toekomst.
Ja.
En je komt in van die beetje sloffige kantoortjes waar weinig gebeurt. Je voelt natuurlijk wel op je klompen aan dat dit een beetje spanning geeft.
Pijnlijk is.
Ja,
ja, ja, ja.
Dus ik
nu gelukkig
heb het sterke
plaatsen
vermoeden dat dat de bron van de ellende is geweest. Ik heb braaf die foto's opgestuurd. Denken dat ja, als ik dat niet doe, is er natuurlijk een reden om mij niet
Denk,
ik heb het beloofd ook. Hè. Ja, dus ja. Is ook een beetje fair play.
Maar gelukkig was je op andere plaatsen wel welkom. De meest wonderlijke vond ik Nepal. Nee, wat zeg ik? India. Ja, Nepal ook, maar dat wisten we dat daar Maoïs te zitten. Maar in India zeg? In een deelstaat? Kerala?
Kerala.
Ja. Kerala. Mm-hmm. Moet dat op zijn Engels zeggen. Daar zitten veel communisten blijkbaar.
Ja. Ja, er zijn al lange tijd eigenlijk twee deelstaten in India waar de communisten sterk waren. De een was West-Bengalen, Calcutta, dus helemaal in het oosten, noordoosten. En het andere is Kerala, in het zuidwesten aan de kust. Zo'n lange strook. En eigenlijk al sinds 1954 zijn ze daar onderdeel van het, je zou kunnen zeggen, politieke establishment. Dus het is een beetje stuivertjes wisselen. Bij de ene verkiezing wint de communistische partij. En inmiddels, zoals dat hoort bij communisten, zijn ze opgesplitst natuurlijk. Maar dan werken ze ook weer samen. Dat is dan wel weer bijzonder.
Ja.
Dus bij de ene verkiezingen wint hetzij de communistische partij, hetzij die coalitie tegenwoordig. Ja. Bij de volgende wint Congress en zo wisselt zich dat af.
Heb je enig idee waarom ze daar zo populair zijn en net daar?
Nee, dat vind ik eigenlijk heel lastig te peilen. Maar het is wel duidelijk dat Kerala een heel ander gebied is dan andere delen van India. En daar zal het waarschijnlijk mee te maken hebben. Eén ding is bijvoorbeeld dat het relatief heel hoog opgeleid is. En dat is door de communisten voortgezet, maar vond eigenlijk zijn oorsprong in de kerk. Kerala was de enige christelijke, echt dominant christelijke staat in India.
Maar dat zijn dus en allemaal dingen die niet bij elkaar passen, hè? Je zou denken bij communisten, dat is tegen de kerk en dat is voor lager opgeleiden en om de arbeiders te ontvoogden.
Pieter heeft ons net duidelijk gemaakt hoe soepel dat in elkaar kan overgaan.
Ja, net als we het over Rusland hadden, over hoe dat allemaal door elkaar loopt.
Dat is logisch.
En ik herinner mij, voor een Russisch.
En ik herinner mij ook een leraar godsdienst uit de middelbare school die Jezus de eerste communist noemde, Sven. Dus dat kan allemaal. Ja.
Wonderbaarlijk. Maar dat heb je dus ook, hè? Van Koen, je bent erin aan het bladeren, je ziet al die kantoortjes in India, ook daar weer Marx en Lenin en Stalin.
Maar
en
dus af en toe ook Che Guevara.
Ja, dat is waar, die blijft op.
Want dat is natuurlijk een soort popster. En daarmee kun je bij de jongeren aansluiten.
Ja, ja, ja.
En dus ook daar heb je jonge communisten die wat willen eigenlijk. Wat is daar bereikt?
Ja, dat is natuurlijk het gruwelijke dilemma misschien wel het gruwelijke dilemma überhaupt nu in een boel landen. Maar laten we het even bij Kerala houden. Je moet die communistische partijen daar, denk ik, zien als een soort sociaaldemocraten. Ze proberen de situatie van de gewone mens, de arbeiders, en daar heb je er natuurlijk nog veel van, daar te verbeteren. Dat betekent, ze proberen fatsoenlijke minimumlonen, fatsoenlijke werkomstandigheden. Ze proberen wat aan de positie van vrouwen te doen. Het grote probleem is natuurlijk, bijvoorbeeld bij die minimumlonen, als je die zaak opschroeft, dan smeren die bedrijven hem. Ja, die hoeven maar een paar passen te zetten. En dan zijn ze in een van die aanpalende staten. En dan ben je ze kwijt. Dus dat is een, ja, de mogelijkheden zijn enorm beperkt.
Maar het klinkt een beetje als klassieke sociaaldemocraten die
ja,
betere sociale regels willen. Ja. Er wordt niet echt meer voor de grote revolutie gepleit.
Duidelijk niet. Nee.
Heb je die nergens meer gevonden? Niemand van die communisten die denkt van de klasseloze maatschappij? Ooit komt het er nog eens van?
Nou, Nee. Ik geloof niet dat de communistische wereldrevolutie nog gaat plaatsvinden.
Nee, echt? Zelfs niet in Nepal?
Nee, zelfs niet in Nepal.
Want daar zijn ze aan de macht, maar daar zijn communisten?
Ja, maar daar is
de
natuurlijk
Maoïsten zelfs.
Ja, maar de Maoïsten werken weer samen met met Congress, dat toch eerder een soort neoliberale koers vaart. Dus inderdaad, als je alle stemmen bij elkaar zou optellen, dan hebben de verschillende communistische partijen een meerderheid in Nepal. Alleen, het werkt niet zo lekker samen. Dus je hebt de Marxisten-Leninisten, de op dit moment grootste partij. Maar dat gaat niet zo jovel samen met de Maoïsten.
Ja, want daar zit je dus met communisten die in naam nog communist zijn, maar als je kijkt naar het beleid, toch hele andere dingen doen?
Ja, ik denk dat je bij die Maoïsten wel staande kunt houden dat ze een soort communistische ideologie volgen. Ik vind dat bij die Marxistisch-Leninistische partij een beetje moeilijk vol te houden. Je ziet daar eigenlijk ook een soort rechtspopulistische, xenofobe trekken in.
Ja. Als je die mensen wil zien en die trekken wil zien, dan kan dat dus in het boek van Jan Banning. Koen, krijg ik het terug? Ja. Ik voel het maar opschuiven naar de andere kant van. Ik begrijp het hoor. Ik begrijp het dat je het veel meer naar
uit hebt.
We zetten het hier gewoon in onze bibliotheek bij onze keukentafel. Het is een prachtig boek. Red Utopia van Red Utopia, ik moet het in het Engels zeggen, van Jan Banning. Jan Banning, dank je wel.
Geen dank.